Vind je deze podcast leuk? Beluister dan ook de podcast Goudspraak. Ik ben Minke Boy. Als voormalig tophockeyster weet ik hoe Olympisch goud voelt. In de openhartige podcast Goudspraak praat ik met sporticonen die straks in Parijs voor het hoogste podium gaan. Over de weg naar goud. Beluister nu de podcast Goudspraak.
Welkom bij mijn Drive podcast, waarin ik, Mark Tuitert, op zoek ga naar de drijfveren van allerlei inspirerende mensen. Van atleten, ondernemers, wetenschappers tot artiesten. Hij is de meest succesvolle wielrenner van zijn generatie. Won de Giro d'Italia, werd tweede in de Tour de France, werd wereldkampioen en won Olympisch zilver. Maar stopte ook vroeg. Ik praat met Tom Dumoulin over zijn drive. De manier waarop hij totaal autonoom zijn keuzes maakt en alles op gevoel doet. Hoe hij traint, waarin hij afwijkt en waarom hij stopte met wielrennen. Ik herken veel in de manier waarop Tom Dumoulin sport bedrijft en hoe hij reflecteert op alles. Het is de houding van een filosoof die toch uiteindelijk iedere keuze maakt op gevoel. Over wielrennen, topsportbedrijven, zijn opvoeding, zijn eigen gerijde manier van trainen en over de bevrijding van stoppen. Luister naar en leer van Tom Dumoulin. Beste luisteraars van mijn Drive podcast. Ik heb ook een boek dat heet Drive, train je stoïcijnse mindset. Daarin omschrijf ik de 10 principes die ik ontleen aan de stoïcijnse filosofie. De stoïcijnen waren heel erg bezig, de vroege Romeinen en Grieken, over hoe je nu staande kunt blijven in de storm van het leven. Ik denk dat dat heel relevant is, aangezien we in een chaotische wereld leven waar heel veel op ons afkomt. Hoe kun je er nou voor zorgen dat je relaxed blijft, het juiste blijft doen voor jezelf en voor anderen? En hoe kun je nou aan de andere kant gedreven zijn, je ambities willen halen, zonder dat het ten koste gaat van jezelf? Supermooie les. Ik heb daar heel veel aan gehad als atleet en nog steeds iedere dag in mijn huidige leven. En ik heb een leuk nieuwtje voor jou. Bestel nu mijn boek op www.marktuitert.nl en je krijgt een door mij gesigneerd exemplaar toegestuurd. Leuk voor jezelf, maar misschien ook heel erg leuk om cadeau te doen aan iemand die die lessen kan gebruiken. Er staan ook 10 trainingen in mijn boek die je kunt doen. En je kunt je ook aanmelden op de nieuwsbrief op mijn website. Dan krijg je iedere zondagochtend, gratis en voor niks, de laatste gedachten en trainingen opgestuurd door mij persoonlijk. Dus vind je dat leuk? Ga naar marktuitert.nl, koop mijn boek, abonneer je op mijn nieuwsbrief. Of als je iets meer wilt weten eerst, ga dan naar mijn Drive podcast 55, waarin ik die stoïcijnse mindset kort uitleg. Top dat je hier bent, Tom. Met pensioen. Met wielerpensioen. Daar gaan we het over hebben. Ik ben heel erg benieuwd hoe dat voor jou voelt, hoe dat is. Maar ik heb in interviews gelezen, hè, dat je eigenlijk misschien jezelf weer hebt teruggevonden naar je wielrennen. Eigenlijk is mijn eerste vraag gewoon, wie was jij? Wie was Tom Dumoulin voordat hij ging wielrennen?
Dat is een goede vraag. Gewoon een vrolijke jongen met veel energie, die wandelen, dat kende die niet, zeg maar. Alles moest rennend. gewoon een leuk jongen. Denk, tenminste, ik vond mezelf best een leuk jongen.
Ja, heb je een bevestiging gehad daarvan?
Nee, maar ik zat goed in mijn vel en ging goed op school. Ik had veel vrienden en leuke tijd voordat ik ging wielrennen. En
zondags
tijdens het wielrennen, hoor, maar...
Zeker. Ja. Zondagskind? Als in van...
Zo werd ik wel een beetje gezien, ja. Ja. En daar heb ik soms nog wel moeite mee, want het ging mij niet allemaal... Het leek mij allemaal heel gemakkelijk af te gaan, laat ik het zo zeggen.
Je rent, alleen je hebt energie, op school doe je het goed, want je hebt het gymnasium gedaan.
Ja, klopt. Ja, en op het oog ging het mij allemaal heel gemakkelijk af. En echt wel een beetje zondagskind. En... Maar ik denk dat wel dat was wel voor mij best wel moeilijk. Omdat voor mijn gevoel ging het me niet zo goed af. Of ging het me niet allemaal heel gemakkelijk af.
En, het klinkt heel tegenstrijdig inderdaad. Dat je buitenaf precies, gezien wordt als zondagskind. Maar dat voor jezelf. Ja, waar zat voor jou de worsteling in dan?
Voor mezelf had ik ook mijn struggles.
En,
ik moest er ook wel echt wel voor school. Ja, ik had mijn maniertjes, zeg maar. En ik zat toch wel best wel veel in mijn hoofd vroeger. En werd daarin ook niet echt helemaal gezien. Omdat het, ja, ik bedoel, het gaat gewoon maar goed. En dat kon ik op een gegeven moment wel moeilijker moeilijker delen. Omdat ik dan, iedereen mij zag van, met Tom komt dat wel goed.
Ja.
En dan ging ik dan op een gegeven moment ook niet meer delen van, ja, maar ik vond het eigenlijk best verdrietig gisteren, weet ik veel, dat.
Heb je een voorbeeld ervan?
Ja, ik ben nu aan het zoeken, maar niet echt, nee. Nee.
Maar
ik kom er nu even niet op. Maar ja, tuurlijk, net als ieder kind en net als ieder mens heb ik ook mijn dingetjes. En ook mijn dingetjes gehad. En dat is ook prima. Alleen als iedereen jou altijd ziet als een zondagskind, dan is dat best wel, op een gegeven moment ga je daar... Ja, dan denk ik, ze snappen mij toch niet of zo.
Dus als je iets voelde wat niet zo goed voelde of niet zo fijn voelde,
jeetje,
dan uit je dat niet.
Wel binnen 2 minuten de diepte in, Mark.
Ja, jongen. We gaan het zo wel overtreden.
Ja, precies. Nee, maar wat vroeg je?
Wat, zeg maar, als jij het niet kon uiten, voelde je dat? Was dat voor jou gek, zeg maar, dat je iets voelde of hield je dat in? Als je jezelf iets minder voelde?
Ja, ik denk wel dat ik dat inhield. Of dat weet ik wel zeker dat ik dat inhield op een gegeven moment. Ja.
Heb je dat altijd gedaan? Of heb je ergens een moment gehad? Ik kan me voorstellen als je in de puberteit komt, dat je af en toe denkt, hey, fuck you allemaal. Dit voel ik. Of,
Nee, niet echt. Nee. Nee.
Dat had je als wielrenner later af en toe wel. Dat je gevoel...
Ja. Ik deelde wel, hoor. Ja, zeker als wielrenner. Zeker de laatste jaren ben ik echt wel gaan delen. Ja. Soms meer dan mijn lief is, maar...
Ja, je was open
maar
boek.
Ik was soms wel een beetje te veel open boek. Dat denk ik ook wel. Ja, Tom, daar hoeft ook niet de hele wereld altijd te weten. Weet je wel. Maar ja, als iemand mij een vraag stelt, dan geef ik gewoon een antwoord. Dan ga ik automatisch gewoon denken van, wat is het... Ja, dan komt dat er gewoon uit.
Praat je tegen journalisten of tegen mensen of zo, tegen mij, zoals je eigenlijk tegen iedereen praat?
Ja. Waarbij ik dan soms het idee heb van, zoals je tegen je ouders praat, zo hoef je niet tegen een journalist te praten, zeg maar. Nee. Dat weet ik dan ook wel, maar ja.
Je kan niet anders.
Ik kan niet anders, nee.
Ja, dat is toch een mooie eigenschap?
Weet je, het hoort bij mij en het is ook niet erg. Dus,
Hoe ben je in contact gekomen met wielrennen? Waarom ben je gaan wielrennen?
Ja, goede vraag. Ik heb eigenlijk best wel lang gevoetbald. Een jaar of 8 of zo. Maar in mijn puberteit werd ik lang en slungelig. Ging dat niet meer zo goed. Vond ik het ook niet meer zo leuk.
Ja.
En wat ik wel heel goed kon was hardlopen. Mijn conditie was gewoon heel goed.
Ja. En, genetische aanleg.
Genetische aanleg. Ik deed niet heel veel meer... trainen of zo, of rennen dan andere jongens op het voetbal, weet ik veel wat. Maar ik was wel degene die gewoon duur vermogen had van een paard. En,
was je dus fanatiek op het voetbalveld? Want ik heb ook op voetbal gezeten tot mijn 14e en ik kon niet zo goed voetballen verder. Maar ik werd altijd geroemd om hoe fanatiek ik was.
Oh ja, in het begin wel. Maar daarna eigenlijk nee, ook niet per se heel fanatiek. Ik denk dat het gewoon niet echt mijn sport was.
Ja.
Ik vind het nog steeds wel leuk om af en toe een balletje te trappen, hoor. Maar nee.
Zit je op voetbal?
Nee.
Dat is wel een tip voor mij als je met pensioen gaat, trouwens.
Ik heb er wel over nagedacht, hoor. Ja. Maar toen ben ik eigenlijk even gaan atletieken, maar dan moest ik ook alle andere onderdelen doen. Verspringen, hoogspringen en speerwerpen, vond ik allemaal niks. Alleen hardlopen was op die leeftijd niet mogelijk. En toen, per toeval een keer, ik ga eens een keer wielrennen, misschien vind ik dat wel leuk. En toen een leenfietsje gekregen van een plaatselijke wielerclub.
Mm-hmm.
En van het een kwam het ander. En
in Zuid-Limburg.
Ja,
mooie, kun je ook niet wielrennen.
Ja, daar kun je schitterend wielrennen. En ik leerde mensen daar kennen. En ik ging vaak samen trainen met vrienden. En van het een kwam het ander. En ook nog steeds eigenlijk niet tot mijn 18 of zo. Zeker niet met die bedoeling om daar mijn beroep van te maken of zo. Of om prof te worden of helemaal niet.
Wat was je droom toen je 18 was? Wat was je levenspad?
Ik wilde geneeskunde gaan studeren en dan arts worden. Dat was eigenlijk mijn bedoeling. Want toen ben ik uitgeloot. Ben ik gezondheidswetenschappen gaan doen. Als tweede keuze eigenlijk. Nooit leuk gevonden. Was ook niet meer te combineren met het fietsen dat toen steeds serieuzer werd. En toen uiteindelijk...
Waarom wilde je arts worden?
Ja, goede vraag. Heeft me altijd aangetrokken. Als kind al, nu nog steeds. Ik heb er nu serieus over nagedacht om misschien alsnog geneeskunde te gaan studeren. Maar ja, weet je, dan ben ik daar ook 45, ben ik afgestudeerd. En dan ga ik 60, 70 uur in de week werken als arts. En dan denk ik, waarom eigenlijk? Dus dat ga ik niet meer doen. Maar ja, ik vind het nog altijd, als ik een been breek, dan vind ik dat heel vervelend. Maar dan vind ik het wel weer leuk dat ik zeg maar met de artsen mag kijken van wat is er allemaal aan de hand. En,
wat dan? Nee, wat gewoon fascineert
de medische interesse, ik weet het niet. Dat heeft me altijd aangetrokken. En,
de biologie? Of de...
Ja, anatomie, maar ook het puzzelen of zo. Het weten wat er in een lichaam gebeurt en wat er speelt en wat... Ja, ik weet het niet.
Had je dat als wielrenner ook altijd? Dat je wilde weten waarom je dingen deed? Je trainingsschema's?
Ja, absoluut.
Biologisch, fysiologisch?
Ja, absoluut. Ja. Ja, ik vond dat wel moeilijk als ik een trainingsschema kreeg en zonder uitleg. En,
belde je dan op?
Ja, dan maar ja, trainers kenden mij natuurlijk wel. Dus die gaven het al niet meer zonder uitleg. en niet zonder overleg. Dus ja, weet je, zo is iedereen anders.
Hoe ontwikkelde je? Want jij kwam terecht als profwielrenner in het keurkorps van Ivan Spekebrink.
Ja.
Dat was toen... Dat was net... Was dat nog Shimano Argos, of was dat
Argos? Argos Shimano was het eerste jaar of twee jaar of zo.
Want
eerste jaar denk ik en toen Giant Shimano. Nou ja, whatever. Ja. We zijn vele malen van sponsor gewisseld, maar inderdaad 8 jaar in die ploeg bij Ivan Spekebrink gezeten. En toen de laatste 3 jaar bij Jumbo-Visma. Ja.
8 jaar. Ja. En hoe ontwikkelde jij daar in het begin? Had je meteen toen je profielrenner werd het idee van, misschien kan ik wel de beste wielrenner ter wereld worden? Of, want je zat in de lead-out-trein van Marcel Kittel, toch?
Ja, klopt. Ja, ik was wel talentvol en dat zag iedereen ook wel. Dat zagen mijn ploeggenoten en dat zag de ploeg ook wel. En ik had af en toe een beetje een... kon ook wel af en toe een beetje een grote bek hebben voor iemand die net kan kijken, zeg maar.
Als in?
Ik was niet op mijn mondje gevallen. Ik voelde wel... volgens mij ben ik helemaal niet... maar in die tijd had ik toch... Ik was wat jonger en ik vond toch wel dat ik me moest laten gelden. Maar aan de andere kant kon ik ook wel echt gewoon een hele goede ploeg gaan zijn. Hmm. In die trein van Marcel. En dat vond ik ook echt heel leuk. Daar heb ik ook sowieso voor mezelf ook veel aan gehad. Maar ze zagen wel, en dat zag ik ook al bij mezelf. Ik ben gewoon niet iemand die... Ja, ik wilde echt ook voor mezelf gaan. En, dat
niet,
ik...
niet iemand die zich een hele carrière schikt in een treintje van iemand anders.
Ik ben geen dienende persoon in die zin dat ik.
Ja?
Ja, ik vond het mooi als Marcel won, zeg maar.
Ja.
Maar het was niet hetzelfde als zelf winnen.
Ja.
En dat weet hij ook, hoor. En dat heeft hij zelf trouwens ook. Maar... dus ik was wel altijd op zoek naar meer, ook voor mezelf.
Was dat ook wat jou aantrekt in het tijdrijden? Want je was vanaf het begin af aan... Tijdrijden was jouw specialiteit, toch?
Ja, dat kon ik van nature goed. Ik had een hoge aerobe en anaerobe drempel, zeg maar. Ja, gewoon mijn omslagpunt was gewoon hoog.
Je kan op een hoge intensiteit fietsen zonder dat je echt verzuurt.
Precies, dat is gewoon een fysiek talent. Mm-hmm. Maar daarnaast vond ik ook gewoon het solistische stukje... Kijk, ik ben geen solist. Ik vind het heel leuk om ook in de ploeg te zitten. En heb het ook echt nodig. Maar ik vond dat stukje dan... Dat voelde van mij.
Ja.
Of zo. Dat was mijn ding. Daar kon ik helemaal
op losgaan.
Daar kon ik op het gebied van, weet ik veel, pacing, zeg maar, van A naar B. Hoe ga ik dat aanpakken, zeg maar? Er liggen klimmetjes in, bochten in het parcours. Daar had ik wel zelf een idee over. Er was niemand
hoe je die ritme moest gaan indelen.
Ja, precies. Er was niemand die mij dat precies ging vertellen. Van dan moet je daar dat vermogen trappen en daar dat. Dat was
want
echt
die zijn er toch
ding.
Wel in een ploeg helemaal absoluut. Tegenwoordig natuurlijk met vermogensmeters, met wattages. Ja. Dat wordt uitgerekend van A tot Z wanneer je wat moet trappen.
Het wordt uitgerekend van A tot Z, maar dan neem je dus mijn dingetje af, een beetje.
Dat wil je zelf bepalen.
Ja, dat vind ik gewoon, dat is mijn lol uit het fietsen. En als je mijn lol weghaalt, dan kan ik steeds hard fietsen, want dat fysieke talent zit er wel.
Dan ben je een robot.
Maar dan voel ik me een robot. En dan zit net dat procentje extra dat je moet geven om... Dat je het niet in cijfers kunt uitdrukken, dat neem je dan van me weg. Dus ik had daar
een
wel...
Een procentje op een tijdrit, het is een beetje...
Dat
kan
is het verschil
een minuut
tussen,
zijn.
Ja, dat is het verschil tussen winnen en 15e worden op het hoogste niveau.
Ja. Dat is echt jezelf binnenste buiten kunnen trekken.
Ja.
Omdat je het zelf wil, omdat jij het hebt bepaald.
Omdat het dan mijn dingetje voelde. En, ja. En niet, mijn dingetje in de zin van ik doe dit alleen en daar heeft niks of niemand wat mee te maken.
Het, ik snap het, ja.
Ik vond het juist...
met een schaatser, hè? Ik snap dit heel goed.
Ik vond het juist superleuk om dat echt samen te doen met mijn trainer en met de voedingsspecialist en met de...
Want hoe zag zoiets eruit?
De hoed en de rand, zeg maar. Ik wilde alles weten, dus ik...
Dus eigenlijk ben jij gewoon de leider van jouw tijdrit. Jij bent bezig met voeding, met de training, met het parcours, met de indeling. Want hoe pak je zoiets aan als je het bijvoorbeeld over training hebt? Hè, daar begonnen we al mee. Hoe wist je, wat werkt voor jou? Je hebt natuurlijk, ik heb Jack Ory gehad als trainer. Ja. Geert Velde, heel veel bewegingswetenschap zat daarachter. Ja. Je weet met zones waar je moet trainen. Hartslagen zijn voor iedereen weer anders. Je moet in het rood kunnen fietsen of schaatsen. Je moet drempeltrainingen doen. Wat wij deden met Jack naar mijn... Hè, ik heb met Niels van der Poel een podcast opgenomen. Ja. Die heeft zijn eigen aanpak. Wat wij heel erg deden, wat voor mij werkte, was heel veel volume draaien op lage intensiteit. En af en toe hele intensieve intervallen daar tegenover te zetten. Hè, soort gepolariseerd trainen.
Ja.
Wat werkte voor jou?
Dat gepolariseerde is inderdaad helemaal de laatste jaren heel erg hip geworden. Ja. Ook in het wielrennen. Dus... best wel veel uren trainen, maar op hele lage intensiteit. En dan 1 of 2 keer in de week echt uitpakken. Dus echt helemaal diep in het rood. Om zeg maar die anaerobe drempel volle bak omhoog te trekken. En dat heb ik in het verleden ook wel eens geprobeerd. En dat heb ik ook de laatste jaren geprobeerd. En het werkt gewoon niet voor mij. Het heeft gewoon nooit gewerkt. Ik weet het niet wat het is. Misschien is het iets met taals. Maar ja, ik was gewoon altijd, in mijn beste jaren, ben ik in training nooit in het rood gegaan. Nooit.
In trainingen nooit in het rood?
Nooit, nee. Ik deed wel blokken en ook wel blokken die pijn deden.
Intensief duur blokken bedoel je dan?
Dus ook wel echt intervallen, soms ook boven mijn drempel, zeg maar. Mijn favoriete training was 40-20's. Dus 40 seconden echt wel serieus hard en dan 20 seconden rust. 40 seconden echt hard.
Wat trapte je in die 40 seconden qua wattage, weet je dat nog?
Ja, rond de 500 watt. Ja. Maar dat was dan voor mij... Kijk, ik had ook 550 kunnen doen in die 40 seconden. Of misschien nog wel meer.
Ja.
Maar dat deed ik dus niet. Dus ik
safe. Veilig.
Ja, ik had wel pijn. Als je dat 10 minuten doet en je doet dan 2 of 3 blokken van 10 minuten... dan doet het echt wel een beetje pijn, hoor. Ja. Maar als ik me echt helemaal uit elkaar moest gaan trekken... wat tegenwoordig wel echt het dingetje is geworden in training... Ja, dan had ik dan dat was mijn energiepotje, was leeg als ik aan de wedstrijd stond, voor mijn gevoel. Terwijl de trainingsprikkel voor mijn gevoel misschien beter, of zelfs als ik hem op 500 watt deed, was hij misschien nog wel beter dan dat ik hem op 550 deed.
Zeker. Maar deed je daarnaast aan de andere kant ook heel veel langzamere training, of deed je eigenlijk iedere dag wel dit werk?
Ik was niet zo'n fan van 6 uur heel langzaam trainen, bijvoorbeeld.
Ja.
Dan ging ik liever gewoon...
Ook niet. ik moest het af en toe, maar ik vond het dodelijk saai.
Ja, dodelijk saai. En dan... daar kreeg ik echt heel veel slechte zin van. Dus dan ging ik liever gewoon een beetje doorfietsen. En het is niet dat ik dat me dan echt...
Dat is grappig. Jij laat je dus in trainingen heel erg ook leiden door je eigen motivatie. Niet per se door het schema of door de cijfers. Echt heel erg door je eigen motivatie. Nee.
Ja, absoluut. Ja, en dat
is bijzonder.
Is dat zo?
Ja. Ja, ik ken heel veel atleten die een trainingsschema voor de lief aannemen of voor waar aannemen. En dan doe je een fietstest of inspanningstest en dan krijg je cijfers uit. En denk je, oké, als ik op deze cijfers dit en dit doe, dan kom ik daaruit.
Elke dag was op gevoel bij mij, ja. Maar er zat wel er zit wel een brein achter, zeg maar.
Ja, mooi, ongetwijfeld.
Samen met trainers en bewegingswetenschappers en zo is er echt wel over nagedacht. Maar uiteindelijk...
Je moet vinden wat voor jou werkt.
Ja, uiteindelijk is het gevoel was voor mij altijd bepalend. En misschien deed ik toch wel te veel, hoor. Maar in de jaren dat ik echt heel erg naar mijn gevoel luisterde, dat zijn wel mijn beste jaren geweest.
Want jij lijkt me... Dat vind ik een beetje een fascinerende... Ja, ik weet niet of het een tegenstelling is. Ik denk het eigenlijk niet. Maar aan de ene kant reflecteer je veel. Je denkt na over dingen. Spreekt me heel erg aan. Een soort filosofische houding heb je. Maar... Je doet ook heel veel op gevoel. Je doet beide dingen. Ja. Ik vraag me dan af, als jij...
Ja, dat was ook wel heel moeilijk samenwerken met mij, hoor. Dat weet ik ook van mezelf. Dus ik kon dus wel... Stel, ik had volgende week een tijdrit. Dan ging ik dus overleggen met iedereen die daar iets over kan zeggen. Van, ja, wat denk je van pacing? En wat denk je van dit? En welk vermogen zou ik dan ongeveer op dat klimmetje moeten rijden? En dan zochten ze dat helemaal voor mij uit. En op de dag zelf kon ik wel gewoon dan zeggen van... ja, maar mijn gevoel zegt toch. En dan denken die mensen ook, dacht mijn trainer ook... van ja, maar waar ben ik dan de hele week mee bezig geweest? Als jij zegt op de dag, op het moment suprême... van ja, nee, ik voel toch anders. Ik ga het toch anders doen.
Ja, maar dat is toch super slim eigenlijk? Want je bouwt heel veel data op. Dus je staaft alles met je ratio,
precies,
met cijfers. En uiteindelijk breng je dat samen.
Precies.
Leg je het aan de kant...
Ja, en alleen soms was mijn communicatie daarin niet zo goed. Dus ik kan me wel voorstellen dat het op die manier best wel moeilijk met mij samen. Kijk, nu kan ik het goed uitleggen. Want ik had het ook echt nodig. Zeg maar, ik had al die informatie in mijn hoofd nodig.
Ja.
Om vervolgens, zeg maar, voor mij een goede afweging te kunnen maken op het moment zelf van welke. Wat moet ik hiermee doen?
Ja, je hebt gewoon een computer, Tom Dumoulin hier. Ja. En die voet je een hele week. Maar ja, uiteindelijk draait er iets uit wat...
Ja, wat
jij wil.
Wat op gevoel het beste voelt voor die dag. Ja. En dat heeft jarenlang echt supergoed gewerkt. Maar ik kan me wel voorstellen... Kijk, op een gegeven moment werd het heel gestructureerd. Dus de ploegen waarin ik reed... werden gewoon, zeker Sunweb ook, de laatste jaren... er werd steeds meer... De belangen werden zo groot. Er ging zoveel geld in om. Er moest meer structuur ingericht worden dan bijvoorbeeld in de eerste 2 jaar dat ik daar reed.
Ja.
En bij Jumbo-Visma was dat precies hetzelfde. Ja. Het was gewoon best wel gestructureerd. En als jij met 30 renners samenwerkt, die allemaal uiteindelijk maar hun eigen dingetje gaan doen, dat gaat niet.
Nee.
Dus dat veroorzaakte soms wel een beetje discussie van ja, Tom. Maar ja, aan de andere kant dacht ik ook van ja, maar jullie vragen aan mij om alles uit mezelf te halen. Als dit voor mij werkt en het andere niet en die extreme structuur niet, ja, dan zullen we daar toch over moeten praten. En dat is ook wel gebeurd hoor. Hmm. Daar hebben we ook wel echt goede gesprekken over
gehad. Wat zei Ivan Spekerbrink tegen jou daarover bijvoorbeeld?
Nou, bij Iwan was het wel... uiteindelijk ben ik niet voor niks daar ook weggegaan. Bij Iwan vond ik dat gesprek wel moeilijk.
Hm.
Daar was wel een gesprek mogelijk. Maar uiteindelijk als puntje bij paaltje kwam... dan moest ik toch gewoon doen wat de ploeg wilde dat ik deed. Maar bij Jumbo-Visma was daar echt wel over te praten. Hm. Dus dat was echt wel gewoon... Alleen toen zat ik ook gewoon al in een andere fase. Dus dat,
ja, we gaan even eerst naar de fase waarop jij eigenlijk doorbreekt. Het jaar... Nou ja, in 2015 al bijna. Ja. Hè? Maar het jaar is natuurlijk het jaar waarin je de Giro wint. Wereldkampioen tijdrijder wordt. Het leven lag je toe. Wist je toen je naar zo'n Giro toe werkte... Op een gegeven moment heb je ergens een soort transitie gemaakt, denk ik... dat je niet alleen tijdrijder bent en de beste tijdrijder ter wereld wil worden... waar je al behoorde. Maar dat je ook denkt, ik kan ronde rennen worden. Waar was dat moment dat je dacht... ik kan een grote ronde winnen? Of ik ga daarvoor?
Winnen heb ik tot en met 2017... dat ik de Giro won nooit gedacht.
Niet?
Nee. Maar ik dacht wel... ik kan meer dan ik tot nu toe heb laten zien... in grote rondes. Ik reed al en volgens mij in 2014 of zo... werd ik al als derde in de Ronde van Zwitserland.
Ja.
Wat 9 dagen of 8 dagen is. Ook al een serieuze ronde met een goed start... deelnemersveld, zeg maar. En toen werd ik eigenlijk by surprise, won ik bijna de Vuelta in 2015. Dus toen was ik gevallen in de Tour de France die zomer, in de derde rit. Ik brak mijn schouder en toen had ik eigenlijk een periode van 7 of 8 weken of zo. Om in de zomer, ik kon met die gebroken schouder geen wedstrijden rijden. Dus ik zou naar de Vuelta gaan, dat was dan plan B. Ik ging op hoogtestage voor de tweede keer dat jaar. En ik heb toen een beetje op mijn gewicht gelet. En niet direct met de intentie van... goh, nou ga ik daar klassement... of niet direct, helemaal niet met de intentie... Nee. Om klassement te doen in de Vuelta. Maar ja, gewoon... Ik was gewoon echt op mijn manier dan gestructureerd... aan het werken naar die Vuelta toe. Zonder ruis, zonder dat iemand mij lastig viel. Zonder dat er allemaal minder belangrijke wedstrijden tussendoor kwamen... waar ik dan weer mijn focus...
Jij kon echt je eigen pad varen.
Ik kon echt wel gewoon 7 weken lang een beetje mijn eigen pad varen.
Was dat ook jouw keuze om dat zo te doen?
Dat kwam gewoon zo omdat ik geblesseerd was. Dus... het was echt...
Uit noodzaak geboren eigenlijk.
Uit noodzaak geboren, omdat ik geblesseerd was... moest ik ook heel erg naar mijn lichaam luisteren... wat ik wel en niet aankon. Dus ja, daar ga je weer.
Dat pakte heel goed uit.
Dat pakte heel goed uit. Ik weet nog, voor die Vuelta heb ik toen in 2 maanden tijd heb ik misschien 1 intervaltraining gedaan.
Wat?
Eentje. Omdat ik kon niet aan het stuur trekken en zo. Dus ik ben toen heel veel, ja, gewoon veel uren gaan maken en gewoon lekker gaan fietsen en best wel stevig doorrijden op klimmetjes. Maar
zonder echte plan. Gewoon lekker fietsen zoals ik nu fiets zou pakken en de Hondenberg over
zou gaan. Nee, maar dat klinkt weer heel planloos. Maar dat was het dan ook wel weer niet. Hmm. Dus er zat wel een idee achter. Maar ik leerde toen in die periode heel erg goed luisteren naar mijn gevoel. Vooral met die schouder dus. En ik deed 1 intervaltraining. Ik ging naar de Vuelta en ik werd meteen in de eerste rit was aankomst bergop. Werd meteen 2e. En versloeg ik heel veel hele grote namen. En
wist je, dat, maar dat zie je toch aankomen in een fietstest of ergens? Je ziet
maar ik heb hem niet getest.
Hè?
Nee.
Dat vind ik echt bijzonder.
Ja, nee, dat was
in een
echt
wielerwereld waar dit zo dat,
ja, maar principe, dat ging ook niet. Ja, dat ging ook niet.
Je kon gewoon een drempeltest doen met lactaatmetingen. Of dat
ja,
je, dat,
dat
je
deed ik niet. Daar had ik echt een hekel aan. Nee, dat wilde ik allemaal niet weten. Ik ging er gewoon bleu in eigenlijk. Ja, ik heb echt 1 40-20 training gedaan.
En je ging ineens met de beste omhoog.
Ja, en veel krachttraining op de fiets, zeg maar, in tempo duur. Dus eigenlijk de zone tussen langzame duur en
intensieve
duur. Ja.
Zee.
En toen kwam ik daar. Maar ja, dan zie je maar, dat heeft gewoon blijkbaar voor mij gewerkt.
Ja.
En dat is daarna, is het eigenlijk, heb ik dat zo, die aanpak wel jarenlang zo gehouden.
Want een jaar later won je zilver op de Olympische Spelen.
Ja, won ik 2 ritten in de Tour eerst. En
2 ritten
zilver
in de Tour, ja, prachtige toen, overwinningen.
Ja.
En dat was eigenlijk op basis van die voorbereiding ook?
Ja, min of meer wel, ja. Ja. Of in ieder geval met dat idee van, als ik mij gewoon een aantal weken, zeg maar,
opsluit?
Nou, niet opsluit, maar als nee, juist helemaal niet. Maar als ik gewoon lekker aan het trainen ben zonder heel erg bezig te zijn. Van, testen hier, bevestiging zoeken daar. Dat zocht ik allemaal niet. Dus ik ging gewoon lekker trainen een paar weken. En
puur gewoon intrinsiek op je eigen motivatie, ja, op je eigen wil. Ja.
En dus niet alleen,
gevoel,
hè? Dus wel met hulp van mijn trainer en coach.
Niet dat je gewoon denkt, nou, ik ga nu maar even fietsen omdat ik de zin
nee,
in
nee,
heb.
Nee, helemaal niet.
Je hebt dan
niet
een schema.
Uiteraard, ja.
Maar je vertelt eigenlijk tegen je trainers, laten we geen intervallen doen.
Ja, die deed ik dus wel. Zeker ook het jaar daarna, maar niet. Ik trok mezelf niet uit elkaar. Ja. Nee.
Interessant. Nee. Hey, en die Giro, daar start je. In Italië. Je wint hem.
Ja.
Hoe heb je die beleefd? Want er gebeurde van alles in die Giro.
Ja.
Natuurlijk ook met het incident dat je van de weg af moet om te poepen in de berm. Ja. En dat is toch,
goh, daar kunnen we 3 uur lang over praten. Hoor. Maar, over die Giro
alleen
daar
al. Kom je nooit vanaf natuurlijk. Maar ja, je hebt hem gewonnen.
Ja, dus
maar hoe was dat voor jou?
Ik had al een aantal jaar de droom om echt te gaan voor de Olympische Spelen. Dus ik wilde zelfs nadat ik bijna de Vuelta won in 2015, wilde ik 2016 echt gebruiken om top te zijn op de Olympische Spelen. Ja. Dus toen heb ik wel de Tour gereden, maar meer voor ritten, niet voor het klassement.
Ja.
En toen in de winter van 16 naar 17 hebben we toen het plan gemaakt met de ploeg van oké. Nou is het wel, dit gaat het eerste jaar worden dat we echt vanaf de winter al gaan proberen van oké, doel wordt klassement rijden in een grote ronde. Dat was de eerste keer, dat was heel spannend. Toen kwam ik daar en eigenlijk nooit met het doel om te winnen of zo, of met podium. Ik dacht podium is te hoog gegrepen, maar top 10 had ik wel in mijn hoofd zitten. Dan is een mooie eerste stap voor de eerste keer proberen, zeg maar. Als ik dan 6e was geweest of zo, dan was ik prima tevreden geweest eigenlijk.
Ja,
maar dat was
niet,
ook wel
niet
relaxed
doen
om op die manier er naartoe te werken. Zo van, ik ga het gewoon proberen en we zien wel. En uiteindelijk bleek ik dus veel beter te zijn dan ik en de ploeg hadden verwacht.
Ja, je gaat als een held door in de roze trui door Italië heen. Hoe voelde dat? Wat gebeurde er toen? Toen je echt zicht kreeg op dat je dacht van, ik kan dit winnen.
Toen werd het wel spannend natuurlijk, ja.
Ja.
Ik had een grote voorsprong halverwege, omdat ik toen
een paar minuten, toch?
Ja, de eerste helft van die Giro was niet zo heel lastig.
Ja.
En toen hadden we 2 aankomsten bergop waar ik het goed deed. Maar dat waren geen hele lastige ritten. Dus dat was makkelijk en dan één keer knallen. Nou, dat kon ik supergoed als tijdrijder.
Ja.
En er waren twee tijdritten waar ik tijd pakte. Nee, één lange tijd waar ik tijd pakte. Ja, en toen stond ik ineens 2,5 minuut voor of zo op de nummer 2. Zoiets was het.
Ja.
Maar ja, toen kwamen we de laatste week met alle bergritten eraan. Nou, dat was wel echt... Toen heb ik me wel elke dag uit elkaar moeten trekken.
Ja,
ja. Dat was heel spannend natuurlijk. En uiteindelijk verloor ik dus een paar dagen voor Milaan verloor ik de roze trui.
In de berm?
Nee, toen had ik hem nog aan het einde van de dag.
Oh ja?
Ja.
En want wat was dat? Had je last in je maag? Of zo? Want dat heb je later toch ook nog een paar keer gehad. Weet je waardoor dat kwam?
Ja, dat is altijd een beetje een dingetje bij mij geweest. Ja, gewoon... geen idee. Ik heb het nooit geweten. Hm. Maar... te veel eten, proberen die hongerklop te vermijden en dan toch even te veel eten wat dan op in die inspanning gewoon
dan is je lichaam niet met voeding verteren
nee dit is gewoon te veel, er moet een deel uit de pt.
Je maakt een sanitaire stop
ik was helemaal niet ziek of zo, ik was gewoon ik denk dat ik gewoon net even het was en op hoogte toen die dag dus dan gaat er al heel weinig bloed natuurlijk naar de naar je andere delen dan je spieren.
Van het zeggen als toekomstig of misschien niet meer toekomstig arts moet je dit interessante casus vinden.
Ja, dit vond ik een hele interessante casus, ja. Maar zeker op hoogte, dan gaat elk beetje bloed en energie dat je hebt gaat naar die spieren die daarom schreeuwen. En
ja, als publiek kijkt naar zo'n wedstrijd, hè, die klim of op hoogte, als je normaal misschien voel je het als je gaat skiën of als je op hoogte zit en valt eraf in Frankrijk. Maar ik denk dat heel veel mensen niet weten, wat er gebeurt als je in zo'n diep in het rood zit met zo'n zuurstofschuld rondrijdt, toch?
Nee. En zeker na 4-5 uur dat je dan al heel veel vermoeid hebt opgebouwd. Nou ja, en als je dan... toen had ik dus... uit angst om een hongerklop te krijgen, had ik net even een reepje en een jelletje te veel.
Er zijn ook tours op verloren.
Ja, precies. En uit angst daarvan een reepje, jelletje te veel. En toen moest het eruit, ja.
Het is allemaal goed gekomen. Ja. En dan word jij...
Het maakt het verhaal nu eigenlijk alleen maar mooier. Dus wat dat betreft...
het was een fantastische overwinning. Waar je in Maastricht gehuldigd wordt, thuiskomt en misschien wel de wereld verandert voor jou, om je heen.
Absoluut.
Of in ieder geval hoe mensen naar je kijken.
Ja, absoluut. Ja. Ja, zeker. En ik vond het heel bijzonder wat er allemaal is gebeurd. Ik had het voor geen goud willen missen, maar het heeft wel ook wel... Ja, het heeft wel de druk behoorlijk bij mij verhoogd. Het was niet meer... vanaf toen vond ik het wel heel moeilijk om bijvoorbeeld die voorbereiding zoals ik hem dus de jaren daarvoor altijd deed. Van nou, lekker relaxed en een beetje luisteren naar mijn gevoel en... komt wel goed. Zeker niet testen. Zeker niet in het rood. Gewoon lekker trainen. En dan gaan we wel zien in de wedstrijd. Een beetje die houding en die aanpak. Die werd in mijn hoofd wel heel moeilijk. Ja, en ook trouwens... Kijk, nou leg ik weer heel veel schuld bij mezelf. Maar dat vind ik trouwens ook niet helemaal eerlijk.
Ja, je zegt in jouw hoofd.
Want de ploeg ging daar ook in mee. Hè? Hmm. Dat moet je ook niet vergeten. Ineens was ik niet alleen... Die druk werd niet alleen bij mij hoog. Maar ook bij de ploeg. En... ik ging goed geld verdienen. Sponsoren betaalden mij veel geld. Ja.
Tekende je meteen een nieuw contract naar die Giro?
Nee.
Nou, dat seizoen.
Nee, ook niet. Dat weet ik eigenlijk niet meer precies hoe dat is geweest. Maar dat verhoogde gewoon over alles om mij heen werd de druk best wel veel groter.
Ja, ik weet nog dat heel Nederland, iedereen wacht natuurlijk op een grote rondewinnaar. En als je de Giro wint, dat is geweldig, fantastisch. Maar dan is de volgende vraag natuurlijk, wanneer gaat Tom Dumoulin de Tour de France winnen?
Ja, precies. En dat was natuurlijk, dat borrelt dan al bij mij in mijn hoofd.
Daar had je vooraf nog nooit over nagedacht.
Precies. Dat gaat dan bij mij in mijn hoofd zitten. Maar zeker ook bij de ploeg en iedereen en alle mensen om mij heen. Ja, dan wordt het best wel moeilijk om dan nog relaxed naar de Tour te gaan. Dat is best moeilijk. En dat is mij, om heel eerlijk te zijn, is dat mij nooit meer echt gelukt. Om op die relaxe manier, hoe ik het in 15, 16, 17 zeg maar aanpakte. Om die manier nog daarna terug te vinden eigenlijk. Of door te trekken.
Maar wat was het dan? Kon je dat niet van je afschudden? Want als je...
Nee, vond ik heel moeilijk. Ja.
Als je er nu achteraf op terugkijkt, hoe had je dat kunnen doen? Was daar een soort middelvinger voor nodig naar mensen?
Ja.
Even hard gezegd
ja.
van... Hey,
ja, ja, ja.
Bekijk het maar even allemaal. Ja. Ik doe het op mijn manier.
Ja, dat was daarvoor nodig. En die heb ik nooit opgetrokken. Die heb ik nooit laten zien.
Terwijl dat wel in je zit. Als ik je zo hoor, dat heb je al eerder gedaan. Alleen nu was de druk te groot om dat nog te kunnen doen.
En
de verantwoordelijkheid misschien ook voor jou.
Eigenlijk de eerstvolgende keer dat ik het weer deed, was eigenlijk ik ben in 2021, misschien komen we daar nog, weet ik. Stappen vooruit. Maar 2021 ben ik een tijdje... ik was gewoon overtraind geraakt.
Je was geblesseerd aan je knie.
Nee.
Daarna ging je naar Jumbo, toch?
Ja, klopt. Ja, om het verhaal even af te maken.
Ja, we gaan even daar naartoe heen. Daarnaartoe.
Inderdaad, ik raakte geblesseerd in 2019 aan mijn knie. Lag
vierde rit van de Giro, was het?
Ja, klopt. Daar viel ik op mijn knie. Ik moest geopereerd worden 2 keer. En toen was eigenlijk vanaf de zomer was mijn seizoen klaar. Dus toen heb ik een half jaar eruit gelegen.
Ja, dat is grappig. Want in een interview, voordat we heen gaan, zeg jij... Ja, dat was eigenlijk best wel fijn.
Ja, heerlijk. Ja, ik kreeg eindelijk de rust en de tijd die ik nodig had.
Ja, maar als je dat als sporter, dan denk je, hè?
Ja, maar mijn leven stond zo op zijn kop na 2017, zeg maar. En die druk werd maar hoger en hoger en hoger. En ik ontkwam er niet meer aan. En je zit er zo in. En de mensen om mij heen, de ploeg en alle mensen waarmee ik samenwerk, die zitten er ook zo in. Dat niemand heeft dan de ballen om te zeggen van... Wow, wacht even, wat is er eigenlijk allemaal aan het gebeuren? Moeten we dit niet heel even... even kalmeren en weer even terug naar de tekentafel... en kijken van oké, hoe gaan we de komende jaren? Want Tom is 28, 29. Hij heeft nog 5 topjaren in zijn benen. Hoe gaan we dat eigenlijk aanpakken? Het hobbelde maar door. En toen in 2019 met die knieblessure kon ik daar even uitstappen... Of gedwongen werd ik eruit gegooid.
Ja.
En dat was heerlijk. Ja. En.
Dit heb ik bijna nog nooit een sporter horen zeggen. Over een hele zware blessure. Dat was heerlijk. Ja. Het is tekenend.
Ja. Ja. En toen ging ik dus naar Jumbo-Visma. En toen kwam ik daar echt wel binnen met van. Nou, let's go. Ik ben weer helemaal. Ik ben weer helemaal het mannetje. Ik heb weer rust gekregen.
Zo werd je binnengehaald toch eigenlijk?
Ja,
je bent
een
Nederlandse ploeg, Nederlandse potentiële toerwinnaar.
Ja.
En daar zitten we allemaal op te wachten.
Ja, precies. En toen had ik bijna niet getraind. Nou, daar gaan we alweer. Ik ging op trainingskamp in december voor het eerst met Jumbo-Visma. Reek mijn beste test ooit. Toen deden we wel testen. Maar ja, ik had die aanpak zeg maar weer gedaan. Van heel gewoon lekker fietsen. Want ja, ik was weer gedwongen door een blessure om eigenlijk rustig aan te doen.
En net heel zoals erg, dat je toen die Vuelta
en heel
zo
erg
goed
naar mijn gevoel te luisteren. Jee. En heel erg naar mijn gevoel te luisteren. En toen kwam ik dus in december. Reed ik echt uit niks een supergoeie test. Daar met een hele hoge drempelwaarde. En met weinig training. Dus nou, dat was Rosanna bij mij in mijn hoofd, maar ook bij Jumbo-Visma van nou, let's go.
Jackpot.
Als we hier even nog een beetje serieus training in gooien, dan gaan wij hier de Tour winnen.
Als we hier serieus mee gaan trainen, dan wordt het
echt fantastisch. Dus nou ja, 2020 Tour de France winnaar Tom Dumoulin, we zagen het allemaal voor ons. Ja, en dat liep dus even anders. Dan kwam corona eroverheen. Ik legde mezelf heel veel druk op. Ploeg ging daar lekker in mee.
De druk die je zelf oplegde?
Ja, want ik wilde gewoon heel graag... Nederlandse ploeg. Iedereen wil dat ik de Tour win. Ik wil het zelf het liefste. Let's go. We hebben de beste mensen hier. We hebben de beste trainers. We hebben de beste diëtisten. Dit kan niet beter. Het kan niet op. En zo zaten we er allemaal wel in, hoor.
Ja.
De ploeg, maar ik ook. Want, nou, dit gaat gewoon... top worden. Uiteindelijk, het was van het goede te veel.
Maar hoe dan? Hoe ging dat vanaf september van die fantastische waardes naar die Tour? Wat is daar...
Ja, uiteindelijk kwam corona er dus overheen.
Ja.
Dat was echt gewoon een klote periode. Voor mij, maar voor de hele wereld natuurlijk, maar zeker ook voor mij.
Waarom? Je zou kunnen zeggen, dit is een zegen, want ik kan lekker rustig fietsen.
Ja, ik zat daarvoor al gewoon weer te veel mezelf te pushen. En dat trok ik eigenlijk door in corona.
Wat deed je dus dan dat... te veel pushen? Was dat te hard trainen? Ja, verliet je dat programma van ik zie wel? En
ja,
ging je...
ja, ik verliet dat helemaal. Dus ik liet me gewoon... Ik zat in een nieuwe ploeg en ik wilde ook de trainingsschema's van Jumbo-Visma een kans geven. Wat best wel gepolariseerd trainen is. Of eigenlijk heel erg gepolariseerd.
Waar we net over hadden.
Dat we ook voor 90% van de renners supergoed werkt. Hè? Dat moet ook gezegd worden. Moet je kijken hoe ze het nu doen.
Ja, fantastisch.
Dat is echt fantastisch. Ja, daar is niks over te zeggen. En het is ook, het is gewoon de beste ploeg ter wereld.
Alleen jij
met
bent...
de beste trainers en met de beste coaches. Hmm. Met de beste trainingsaanpak.
Alleen die 10% van die renners waarvoor het misschien niet werkte. En die alles op gevoel doen. En die misschien helemaal geen testen doen. Waar jij er een van bent.
Dat was gewoon, dat matchte toen niet helemaal. En dat hadden we toen allebei nog niet door. Kijk, daar had wel vanaf het begin... Als ik dat vanaf het begin had gezegd van jongens... ik wil het eigenlijk toch graag op een andere manier doen. Dan had het echt wel gekund, hoor.
Vind je dat jammer als je dat zo zegt nu?
Ja, ik had wel eens willen zien hoe het anders was gelopen. Weet je, het loopt zoals het loopt, hè. Ik ben dolblij dat ik hier nu zit als gestopte wielrenner. En ik heb echt nog geen moment spijt gehad. Maar het had denk ik wel, anders kunnen lopen. Maar heeft niet iedereen... Kijk jij niet ook zo terug naar je carrière van... Oh, daar had het anders moeten lopen of kunnen lopen. Of daar... Zo heeft toch iedereen...
Oh,
iedereen kijkt toch zo naar zijn leven.
Ja, absoluut. Ik heb zo
maar dat betekent toch niet dat je er dan spijt van hebt?
Nee, zeker niet. Nee, je kan ergens terugkijken natuurlijk. Hè? Ik heb dat ook niet zo hoor, maar er zijn genoeg atleten die ik wel ken die terugkijken. Dat je altijd met een soort gevoel van, als ik dat had gedaan, dan had het misschien gelukt. Als ik dat had gedaan. En dat is natuurlijk maar net waar je naar je kijkt. Hè? Als je kijkt naar jouw Giro-overwinning, denk je, ik heb dit meegemaakt. Wereldkampioen tijdrijden, ik heb dit meegemaakt. Als je er zo naar kan kijken, dat is fantastisch.
Ik kijk daar dus helemaal niet op die manier naar. Van had het maar anders gelopen of weet ik veel.
In 2020, waar we waren, dat was... Want volgens mij was dat de zwaarste Tour ooit, heb je wel eens gezegd, toch? Ja. Want toen gingen jullie met de Jumbo-Visma-ploeg naar de Tour toe. Ja. Volgens mij was Roglic daar ook bij? Of?
Ja, klopt. Ja, Roglic won die Tour eigenlijk bijna. Op de laatste dag verloor hij hem.
Hele sterke ploeg.
Ja, we gingen met een topploeg. En
één van jullie moest winnen, hoor. Dat was we kozen geen kopmannen. Ik heb Marijn Zeeman ook in mijn podcast gehad. En die zei inderdaad, we gaan erheen met...
Ze stonden er ook in. En Primoz had natuurlijk zeker in de voorbereiding en op trainingskampen en zo. En in de voorbereidingswedstrijden laten zien. Oké, hij was wel echt toen een stuk beter. En je weet nooit hoe het loopt natuurlijk als het moment echt daar is. Maar in de Tour bleek hij ook gewoon de beste te zijn. Dus uiteindelijk reden we voor hem. Ik kwam gewoon eigenlijk heel slecht in mijn vel uit die coronaperiode. Hmm. En toen ineens zat het hele wielerseizoen gepropt in 2-3 maanden tijd. Ja. Dan moest
afgesloten ook van alles.
Wedstrijd na wedstrijd na wedstrijd. Druk was hoog. Ik wilde graag presteren. Het was gewoon allemaal te veel. En toen, na dat seizoen...
Je was geblesseerd ook?
Nee, ik had heel veel last van mijn zitvlak. Ja. Ik had echt een flink ei op mijn zitvlak. Maar ik reed maar door en ik zat te worstelen met mijn fietspositie. Want ik kon gewoon niet meer op een gegeven moment kon ik niet meer op mijn zadel zitten. Halverwege de Tour dacht ik echt,
En dan moet je nog een halve
Tour.
Ik
zat gewoon te huilen van de pijn op mijn zadel. En dan moet je nog een halve Tour door. Nou, ik dacht, ik ga gewoon naar huis, want het was echt vreselijk. Het was echt vreselijk. En toen... het kwam alles, het WK meteen een week later naar de Tour. En toen die klassieker. En ik ging maar door, terwijl ik het eigenlijk niet meer aan kon. En toen ben ik echt wel overtraind geraakt in die winter eigenlijk, na dat seizoen. Toen heb ik ook nog de Vuelta gedaan. Maar toen...
Maar je bent zo ervaren op zo'n moment. Je kent jezelf in principe zo goed. Heb je...
Niet meer. Ik was mezelf helemaal kwijt. Ik kende mezelf ook niet meer. Ik kon ook niet meer aan de rem trekken. Ik kon ook niet meer aangeven wat ik eigenlijk... Ik voelde het niet meer.
Bizar is dat, hè?
Ik was het vertrouwen in mijn lichaam helemaal kwijt. Dus dat gevoel, dat luisteren naar mijn lichaamsgevoel... dat ik zeg maar in die goede jaren had... ik had geen idee meer. Ben ik nou moe? Soms ben je moe, maar kun je er wel gewoon doortrappen. Ja. Hè? Maar dat voel je aan als je goed bent en je zit goed in je vel. Ja. Voel je van, oké, vandaag is een dag... Ik ben een beetje moe, ben opgestaan. Beentjes voelen niet lekker. Maar die 6 uur rit kan prima. En die maakt me ook nog een betere renner ook.
Ja.
Ik voelde het niet meer.
Maar dat is echt overtraindheid. Dat je gewoon oogklep op hebt.
Ik wist het gewoon niet meer. En wat ik ging doen van... Ik weet het niet meer. Dus ik ging heel erg hangen aan...
Mensen om je heen?
Mensen om mij heen. Aan mijn trainer van... Zeg het mij dan, weet je wel. Moet ik nou morgen wel of niet die intervaltraining doen? Ja, hoe voel je? Ja, kut. Ja, maar ja...
Doe maar niet. Of
ja,
doe maar wel.
Doe maar wel, ja... Het was gewoon... Het was gewoon
je bent je hele meetinstrument... wat je heel scherp hebt afgesteld... normaal gesproken kwijt.
Het was helemaal weg. Ja, en toen...
Wat was er iemand in jouw omgeving... die jou hier op wees of waarschuwde?
Ja, mijn familie... en de mensen dichtbij... mijn eigen persoonlijke omgeving... die zagen mij natuurlijk wel afglijden. En trouwens de ploeg ook. Maar ja, hoe help je mij dan? Ja...
Nou, je moet er ook naar willen luisteren.
Ja, precies. Ik wilde ook doorgaan.
Ja, dus ik ken het. Ik ben ook overtraind geweest. Mijn moeder waarschuwde me. Die zei, Mark, het gaat niet goed met jou. Mijn moeder was verpleegster. Ja. Je hebt hartkloppingen. Het gaat slecht. Maar ja, ik was toen veel jonger. 2021. Maar ja, het laatste naar wie je luistert is je eigen moeder. Ik denk, nee, mam, jij hebt geen verstand van topsport. Dit hoort bij topsport. Je gaat gewoon diep.
Precies.
Je zoekt je grenzen op en je beukt door. Je zeikt niet. Kom op.
Ja, nee, maar dat is... Ja, dit hoort bij topsport. En het is gewoon een harde wereld. En daar kan ik prima in functioneren. Maar ik was het gewoon helemaal kwijt. En ben echt wel helemaal afgegleden. En toen ben ik dus de Vuelta uitgestapt. Omdat ik gewoon helemaal niet meer vooruit kwam. Mijn hartslagen kwamen gewoon niet meer boven de 140 of zo. ik kon gewoon een klim oprijden met hartslag 140. En dat is gewoon echt niet best. En toen heb ik een maand helemaal niks gedaan. En toen dacht ik, nou, maar toen stapte ik dus na een maand weer de fiets op. En was gewoon even kut. Ik was gewoon helemaal niet hersteld. En dat wist ik, maar ja, dan denk je ook, ja, maar dit kan niet. Het komt wel goed. Misschien moet je er even inkomen. Ja. Je probeert jezelf
weer.
En het goed praten van, het komt wel goed. En weet je, als je een weekje verder bent, dan komt het gevoel wel weer terug. Het werd alleen maar weer slechter. En toen kwam ik dus op trainingskamp in januari. Begin 2021. Ja, mijn bloedwaardes waren ook helemaal weg. Mijn leverwaardes waren heel slecht. Mijn testosteron was heel slecht.
Gewoon eigenlijk helemaal shutdown van
mijn
lichaam.
Lichaam.
Niks werkt meer.
Niks werkte meer.
Bizar, hè? Dat is ook overtraind. Ik denk ook al burn-out en ander als zo'n soort facet in je lichaam. Dat je als je jezelf over een grens trekt, dat je lichaam gewoon... Als jij niet zelf aan een rim trekt, als je lichaamsgevoel... dan doet je lichaam het wel voor je.
Ja, dat gebeurde.
En dan krijg je echt een shutdown en dat is niet met een maandje weer over.
Nee. Maar ja, die bloedwaardes, dat heeft echt nog wel lang geduurd... voordat die een beetje genormaliseerd waren, bijvoorbeeld.
Hoe kwam je daar weer uit?
Ja, ik heb toen echt gezegd, ik stop ermee.
Ja.
Begin 2021.
Ja.
Echt wel met de bedoeling
van... Dat was januari, hè? Dat was gewoon bij de presentatie van een nieuwe seizoen... was het Tom Dumoulin stopte mee. Wat?
Ja, zo. Maar ja, niemand kende deze voorgeschiedenis natuurlijk. En toen ben ik gewoon even helemaal weggestapt uit het wielrennen. Ik wilde er niks mee te maken hebben. Ben toen naar Zweden geweest, 2 weken, gaan skiën. In hetzelfde skigebied waar Niels altijd...
Mooi skigebied, hè?
Ja, heel mooi.
Nog een biertje gedronken in een Fjallgarden. Is dat hotel
weet ik niet meer. Die weet ik niet meer. Maar in ieder geval echt heerlijk was het. En toen,
vond je dat heerlijk? Lekker skiën buiten?
Ja, gewoon andere dingen. Even helemaal... Ik keek niet op... Ik keek geen wedstrijden. Ik keek niks. Ik wilde gewoon even helemaal uit het wielrennen stappen.
In je eentje?
Nee, met mijn ex-vrouw toen nog. En ja, dat was top. We hebben echt een hele leuke tijd gehad. En... Toen kwam ik weer thuis. Toen werd het lente. Oh, heerlijk. En ik had eindelijk tijd om met vrienden af te spreken. Ik wilde helemaal niet gaan fietsen. Ik heb echt 1,5 maand geen fiets aangeraakt. En toen was het heel, heel lekker weer in het voorjaar. Toch een beetje gaan fietsen. Ik dacht, oh, dat is toch wel leuk. En want ik was ook weer een beetje hersteld. En toen begon het eigenlijk weer langzaam te kriebelen. Maar vooral vanwege Tokio.
Dus ik... Tijdrit.
Moest en ik zou en ik wilde per se
goud
op die tijdrit. Want dat was 4 jaar of 5 jaar eerder, vanwege corona een jaar later. Mislukt. Rio had ik een gebroken pols.
Ja.
En heb ik niet... Ik was in bloedvorm in die Tour. Ik reed iedereen op een hoop in de tijdrit in de Tour.
Ja.
Ik was daar eigenlijk de topfavoriet. En ik wilde daar gewoon goud halen. En dat is niet gelukt. En ik... dat zat dus al 5 jaar in mijn hoofd. Ik wil en ik zal en ik moet naar Tokio. En het maakt me niet uit of ik daar nou 20ste word, of 50ste, of 1ste. Maar ik moet daar zijn.
Ik moet een kans krijgen daar.
En zo zat ik er ook echt in. En toen ben ik dus, heb ik uiteindelijk besloten om het er toch op te wagen. Ondanks dat ik eigenlijk, ik zat nog een beetje in mijn overtraining. Ik was eigenlijk nog niet belastbaar.
Nee.
Ik kon nog niet veel aan. Ik kon geen trainingsweken van 20 uur aan. Dat ging gewoon
20
niet.
20 uur, ja.
Ja, minder. Ja, nee. Ik begon echt met 10, 15
uur. Maar het is een teken
uur.
Als je weer zin krijgt ergens in. Helemaal als je lente wordt, dan begin je. Dat is een teken van herstel. Dan heb je een herstelproces. Je hebt je ontspannen. Je hebt even afscheid genomen. Les voor mensen ook. Als je ergens in zit, inderdaad, stap er ergens uit. En schakel helemaal uit. Helemaal in de natuur, in Zweden. Ja. Mooier wordt het niet.
Ja.
Dus je vertoont tekenen van herstel.
Ja, het ging zeker wel een stuk beter. Ik zat goed in mijn vel, alleen ik was fysiek nog niet echt belastbaar. Maar ik had toch die droom om naar Tokio te gaan. Ik dacht, ik ga het er gewoon op wagen. Dus ik heb Koos Moer uit de bondscoach opgebeld. Koos, ik heb een heel plan. Ik wil het toch. Ik weet dat ik nog niet gefietst heb en dat het voor iedereen onzeker wordt. Of dat wel haalbaar is, maar ik wil het er toch op wagen. En dat heb ik toen gedaan.
Wat zei hij?
Tom, jij bent de beste tijdrijder die we by far hebben in Nederland. En jij hebt een plek. En dat gaf zoveel vertrouwen.
Gaaf.
Dat vond ik zo bijzonder dat hij dat heeft gezegd. En dat heeft mij zoveel goed gedaan. Daar ben ik hem echt tot op de dag van vandaag echt enorm dankbaar voor. Dat vertrouwen dat hij toen in mij uitsprak, dat is alles wat ik toen nodig had. En toen ben ik eigenlijk weer op die manier gaan werken naar Tokio.
Laat maar raden, gewoon lekker fietsen.
Ik was eigenlijk geblesseerd weer. Want nou ja, nu niet met een echte blessure die je kan zien of voelen.
Ja.
Maar een overtraindheidsblessure, laat het dan zo noemen. Zeg maar, ik was totaal niet belastbaar. Dus ik moest weer mega erg naar mijn gevoel gaan luisteren. Heb heel weinig getraind. Eigenlijk veel te weinig voor wat je... Om goud te kunnen winnen. Dat eigenlijk kon het niet. Nou, kon ik dus uiteindelijk niet. Maar ja, toen ben ik daarheen gegaan. Heb ik alles uit mezelf getrokken dat ik in me had. En zilver. Dus daar ben ik echt super trots op.
Ja.
En het, ja, wat ik zeg, dat me, als het, al was het 20ste geweest, het maakte niet uit. Ik moest daar gewoon zijn. Dus ja, dat.
En uiteindelijk, daarna dacht je... Had je daarna zo'n gevoel van, nou, dit is het. Ik heb alles uit mezelf getrokken. Nu is het klaar? Of?
Nee, ik had er weer zoveel lol in gekregen. In die manier van voorbereiden, zeg maar, op weg naar Tokio.
Ja.
Met mij in de lead, maar wel met heel veel mensen die mij hielpen en zo. En die ik om raad en advies kon vragen. Maar wel, zeg maar, ik had weer ownership. Ik was weer baas van mijn eigen carrière, van wat ik graag wilde, van hoe ik de trainingen wilde doen, of mijn eigen gevoel. Ik was weer de baas. En dat voelde gewoon heel fijn. En ik dacht, ja, weet je, als het op deze manier kan, ben ik nog steeds, dan heb ik er en heel veel lol in om te beginnen. De mensen om mij heen hebben er heel veel lol in om met mij te werken op deze manier. Omdat zij krijgen daar ook veel positieve energie van. En ik ben nog steeds een van de beste wielrenners ter wereld. Why not?
Ja.
Let's go.
Ja.
Dus ik wilde door. Maar zodra dat ultieme doel wegviel, Tokio, en zodra ik ook weer wat meer in het ploeg... Nou, noem het ploegstramien, is heel gechargeerd gezegd. Want de ploeg heeft echt heel erg meegedacht met mij, hoor, in die periode. Dus daar valt echt niks over te zeggen. Maar zodra ik toch het gevoel kreeg van, oh, ik zit weer helemaal in die beknelde structuur of zo.
In die cocon
waar ik dus eigenlijk zo, waar ik me zo lang zo ongelukkig heb gevoeld, kwam ik daar gewoon weer in hetzelfde. Ik kwam weer in hetzelfde, zeg maar. En ik heb het anders aangepakt. De ploeg gaf me heel veel ruimte. Ik ben naar Thailand op trainingskamp geweest, naar Colombia. Gewoon om nieuwe dingen te doen, om mezelf weer
beetje,
uit te dagen.
Heb je af en toe naar Annemiek van Vleuten gekeken daarbij?
Sorry?
Heb je wel eens,
Ik heb geregeld contact toen ook met haar gehad. En trouwens nog wel.
Ja.
En zij inspireerde mij ook. Van, ja, je moet gewoon leuke dingen gaan doen. En,
ik had Annemiek ook op een podcast. En die vertelde dat heel erg van knap van haar. Die durfde heel erg inderdaad naar Colombia te gaan.
Ja.
3 weken. En om zo die trainingen vol te houden, mm-hmm. doet me ook wel weer denken aan Niels van der Poel, hè, die ik ook op mijn podcast had. Die durven zo hun eigen pad te kiezen. En niet zozeer omdat dat trainingstechnisch misschien altijd het allerbeste is, maar gewoon omdat ze een manier vinden waarop ze trainingen, een zware training, heel makkelijk vol kunnen houden, omdat het leuker is.
Ja. Nou ja, ik kan me heel erg relateren aan Annemiek, heb ik echt mooie gesprekken mee. En wij zitten, zeg maar, dit verhaal wat ik jou vertel van op eigen manier, zeg maar, naar iets toewerken. En ja, dat heeft de Annemiek ook heel erg aan zich. En zet die in een te strak geregisseerd, geregisseerde ploeg. En die komt ook totaal niet uit de verf.
Nee.
Dus ja, ik voel daar wel heel veel gelijkenis.
Alleen bij jou was de druk misschien nog groter in die zin dat je gewoon als nieuwe tourwinnaar... De druk van buitenaf is nog extremer.
Ja, maar uiteindelijk lang verhaal kort, ik kwam weer een beetje in hetzelfde gevoel terecht. En op een gegeven moment...
En was dat meteen ook waar je weerstand voelde?
Dacht ik, ik voelde heel veel weerstand. Gewoon vooral vanuit mezelf, hoor.
Ja, maar ik kan me voorstellen dat je gaat naar een plek toe waar je heel hard van weg wil rennen.
Ja, en dat was ook te merken, zeg maar, aan mij.
Hoe dan?
Ja, ik merkte het aan mezelf. Maar bijvoorbeeld Marijn Zeeman of zo, die merkte het ook in 2022. Van Tom is er wel weer, maar... Ja, weet je, we werden niet blij van elkaar, laat ik het zo zeggen. We maakten elkaar niet blij. Omdat ik gewoon... Ja, ik zat er gewoon niet in.
Ja.
Ik zat gewoon niet met het goede gevoel weer in de ploeg.
Met het gevoel, goede gevoel erin zit, dan ben je een 10. Als je met het mindere gevoel erin zit, dan is het onvoldoende.
Ja, dan is het onvoldoende.
Toch? Er is geen tussenweg.
Nee, er is geen tussenweg. Nee. Tom is geen 7.
Nee, precies. Of hij is een 10 of hij is een 4
of een 2. Ja.
Ik herken dat ook wel trouwens.
Ja. Nee, maar zo was het. En uiteindelijk dacht ik, weet je, Tom, wie hou je voor de gek? Hou er gewoon lekker mee op. Het maakt je gewoon niet meer gelukkig.
Wanneer sprak je dit uit?
Voorjaar 2022. Naar mezelf, hè?
Ja. Echt
toen
vorig
heb ik
jaar,
nog even voor mezelf gehouden. Ja, toen heb ik nog even voor mezelf gehouden. Omdat ik had nog het grote doel om naar de Giro te gaan in 2022. Om daar nog een laatste keer eigenlijk voor het klassement ook te gaan. Ja. Ik wist dat het mijn laatste keer zou zijn. Ik had het eigenlijk nog niemand verteld, behalve mij en mijn familie.
Jouw Giro.
En tijdens die Giro had ik weer last van mijn rug en het ging gewoon totaal niet. En toen heb ik het ook de ploeg verteld van dit was het, zeg maar. Dit was het voor mij en ik wil nog één keer uitpakken op het WK. Nou, dat heb
in
ik
Australië.
Ook niet meer, in Australië heb ik ook niet meer gered. En,
was dat nog wel jezelf voor de gek houden dan, of? Of was dat echt nog een realistische kans voor jezelf?
Nou, nee. Kijk, uiteindelijk de manier hoe ik uit het wielrennen ben gegaan, is wel jammer. Ik vind eigenlijk dat mijn carrière een mooier afscheid had verdiend dan het afscheid dat ik mezelf nu heb gegeven. Ik heb er nul spijt van. En ik ben heel blij dat ik toen niet meer naar het WK heb geworsteld. Want dat zou echt een worsteling zijn.
Ja.
Maar het was wel... ik had mezelf nog graag één mooi laatste keer een afscheid willen geven op het WK.
Was dat wat je voor mij in juni dacht? Van ik ga nog één keer, want dan kan
precies,
ik afscheid nemen.
Precies. Dus na die Giro dat mislukte vorig jaar, dacht ik in juni van ik ga nog één keer op mijn manier, zeg maar, op een fijne manier naar het WK toewerken. En dan zwaai ik daar af. Maar weet je, in mijn hoofd had ik al afscheid genomen. En het lukte, dan kun je niet meer 6 uur gaan trainen. En elke training was erin te veel. En ik dacht, Tom, je kunt nou 3 keer in de week 3 uurtjes op mijn fiets gaan zitten. En dan wie hou je voor de gek?
Dan ga jij zelfs geen top 10 meer rijden.
Nee. Dan ga ik zelfs geen top 10. Dan word ik daar 17e. Ja. Heb je dan het afscheid? Heb je dan je afscheid gehad dat je... Nee, dat was het niet. Dus zodoende.
Dus je hebt eigenlijk dat ook gewoon moeten accepteren. Dat het afscheid misschien niet is wat je had gewild. En dat ook...
Ja. Mijn afscheid is... dat had ik een paar jaar geleden anders voor me gezien.
Ja, snap ik. Maar was het wel een opluchting?
Ja, absoluut. Absoluut.
Een bevrijding?
Ja, absoluut. Ik heb ook echt... het had zo moeten zijn... het had een ander afscheid mogen zijn, maar het is het niet geworden. En ik kijk er echt niet met slechte gevoelens op terug.
Nou, je hebt het altijd geprobeerd natuurlijk. Hè? Of had je ergens anders al afscheid moeten nemen voor je gevoel?
Ja, precies.
Al eerder.
Is ik het heb ook een stinkende best gedaan en dit is het gewoon. Ja, klaar.
Is dat ook wel de uitdaging? Zeg maar, waar zit bij jou de liefde voor de wielrennen of de uitdaging waarnaar je zoekt? Want volgens mij, hè, je wil winnen. Natuurlijk willen we allemaal als sporters. Maar volgens mij zit er bij jou ook een veel diepere of intellectuelere uitdaging achter.
Ja, weet je, ik ben echt niet gaan fietsen voor de roem. Ik ben niet gaan fietsen om de Giro te winnen. Ik ben niet gaan fietsen. Ik vind gewoon, ik heb het allermooiste goed is gewoon het beste uit mezelf halen. Dat heeft me altijd gemotiveerd. En zeg maar, het voelde als iets van mij of zo. Want dit is mijn droom. En ik wil dat graag najagen. En dat ben ik dus een beetje verloren geraakt. Het was ineens niet meer mijn droom, maar de droom van velen.
Ja.
Dat heb ik altijd moeilijk gevonden.
Grappig,
en zodra de droom van velen werd, was het niet meer zo leuk.
Jee.
Ja.
Het moet echt jouw intrinsieke droom zijn, anders werkt het bij jou niet.
Nee.
Oh. Een mooie les om mee te nemen naar de rest van je leven.
Ja, absoluut.
Want hoe zit je hier nu? Het is 2023. Je hebt afscheid, we spraken elkaar op het sportgala.
Mm-hmm.
En jij komt over als best wel happy eigenlijk. Als best wel gelukkig.
Ja, dank je. Ja, ben ik ook.
Ja.
Ja.
Er zijn genoeg sporters die stoppen en ook op een misschien iets minder leuke manier die... die in een zwart gat komen of die nee. denken van ja, mijn god,
absoluut niet. Nee, absoluut niet.
Fiets je nog wel eens?
De laatste 2,5 maand heb ik niet meer gefietst. Nee, het was ook slecht weer.
Oh, je bent een mooi weerfietser geworden.
Ja, ik ben inmiddels een heel mooi weerfietser. Nou, ik kan er wel echt naar uitkijken als het dadelijk mooi lenteweer wordt. Zo door het Heuvelland. Ik was laatst met de auto naar Epe, zeg maar, naar de drie landenpunt gegaan en met de hond gaan wandelen. Toen reed ik zo en het zonnetje scheen. En ik reed zo terug door het Heuvelland met de auto.
Knal ik wel even omhoog.
Maar echt weer zin om te fietsen. Dat was het eerste moment weer.
Ja, dat is ook prachtig.
Maar ik heb nog steeds heel veel liefde. Want ik merk hoe langer ik dus uit het wereldje ben geweest nu het afgelopen half jaar.
Ja.
Ik volg het weer en ik heb echt weer zin om naar... Ik ga gewoon als gast naar de Ronde van Vlaanderen bijvoorbeeld. Gewoon omdat ik... Niet voor werk, niet voor dingen die ik gewoon omdat ik het echt gaaf vind om naar de Ronde van Vlaanderen te gaan. Dus ik ga daar afsteken en biertjes drinken. En superleuk. Daar kijk ik nu al naar uit.
Oh ja?
Cool. Ja.
Maar je hebt ook best wel gave dingen. Je bent naar Costa Rica geweest. Fiji, eilanden. Je bent naar Australië geweest als toeschouwer bij de WK wielrennen.
Ja, dat vond ik ook super vet. Dus, het was even moeilijk de eerste keer dat ze voorbij kwamen. En ik stond langs de kant te kijken. En ik dacht, hier had ik eigenlijk bij moeten zijn. Maar daarna heb ik gewoon echt intens genoten van het sfeertje dat er hangt. En van de mensen die daar staan. En van het peloton, de helikopters die boven hangen. Gewoon weer die kleine jongen die vroeger naar de Amsterdam Gold Race ging kijken. En al helemaal kriebels in zijn buik kreeg omdat hij de helikopters zag komen. En dan duurt het nog een paar minuten voordat de renners langs jagen. Ja, dat gevoel, dat kreeg ik weer op het WK. En dat ga ik dadelijk ook in de Ronde van Vlaanderen hebben. En ik ga dus ook analistenwerk doen voor de NOS. Ja,
heb ik echt je wordt mijn collega.
Ja.
Ik voor schaatsen, voor wielrennen.
Ja,
leuk.
Klopt. Daar kijk ik echt naar uit.
Gaaf.
Ja daar kijk ik echt heel erg naar uit.
Dat is ook echt heel leuk. Wij hebben net een WK afstand in Tialf gehad. Ja. Dus echt, ik vind dat persoonlijk nog de allerleukste manier om sport te beleven.
Ja, ik kan me heel goed voorstellen. Ik heb het nog nooit gedaan natuurlijk. Maar ik heb gewoon nog heel veel liefde voor het wielrennen en voor het wereldje. En dus daar ben ik helemaal niet klaar voor om naar uit te stappen. Maar ik doe verder wel van alles. Ja, ik hou me wel bezig. Ik heb nog geen dag verveeld. Ja.
Heel mooi. Ja, eigenlijk, ik begon het gesprek met wie Tom Dumoulin was voordat hij ging wielrennen. Is er een Tom Dumoulin voor het wielrennen, tijdens het wielrennen en nu misschien weer... Is de oude Tom Dumoulin voor het wielrennen nu weer terug? Of is...
Nou...
Is dat wielrennen, bedoel ik daarmee te zeggen, is dat voor jou ook een misschien een of een opgave? Of laat ik het zo zeggen, dat idee had ik soms wel eens, of het komt ook door interviews die ik met jou lees, waar je heel openhartig bent. Is het soms een soort ook een toneelstukje geweest waarin je niet helemaal jezelf kan zijn? Mm. En dat nu is afgesloten?
Dat is het zeker wel af en toe geweest, ja. Maar ik ben ook heel veel mezelf wel geweest, hoor, tijdens het wielrennen. En ik heb er intens van genoten. Zeker bepaalde periodes, maar ik ben, ja, wat ik net ook al zei, ik ben mezelf wel een beetje kwijtgeraakt of een beetje veel kwijtgeraakt. Dus in die zin voel ik mij nu weer veel, ik voel me echt weer mezelf de laatste maanden. Gewoon, dit is Tom. Dit is wie ik wil zijn. Dit is waar ik tevreden mee ben. Sommige mensen zullen mij nog steeds een lul vinden, het zij zo. Maar dit is wel waar ik tevreden mee ben. En ik was op een gegeven moment niet meer tevreden met de versie die ik zag van mezelf. Als ik bijvoorbeeld een documentaire van de Tour van 2020 of zo, die akelige Tour voor mij, terugkijk en ik zie mezelf daar, denk ik echt, ja, dat ik ken mij helemaal niet. Ik ken mijzelf niet. Ik ken mij ook niet, ja. En dat is wel akelig om te zien, hoor. Dus in die zin is die jongen van voor het fietsen echt wel weer terug, ja.
Dankjewel, Tony Mollet.
Graag gedaan, jij bedankt.
Dank voor het luisteren naar mijn Drive podcast. Je vindt mijn aflevering op Spotify, iTunes, YouTube en mijn website marktuiten.nl. Laat me weten wat je van mijn podcast vindt en deel dat via Instagram, Twitter, LinkedIn of Facebook. Heb je suggesties voor gasten? Stuur me dan een DM via die kanaal. Tot de volgende Drive podcast. Groet, Mark.